Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de politie.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Al sinds 2016 weten we dat de politie gebruik maakt van gezichtsherkenning in de vorm van het systeem Catch. Nu is de politie met nieuwe toepassingen van deze surveillance technologie aan het experimenteren. Een uitbreiding van de gezichtendatabase met beelden van verdachten die niet eerder geïdentificeerd konden worden bijvoorbeeld. En het zogenaamde Facefinder, waarmee de politie kan zoeken in welke beelden een bepaald gezicht nog meer voorkomt. En Finder schrijf je dan met het getal 1 in plaats van met de i. Over het gebruik van die technologie hebben ze zelf wat op papier gezet. Het inzetkader gezichtsherkenning. Daarin wordt de afweging of een bepaalde nieuwe toepassing acceptabel wordt bevonden en dus kan worden ingezet, overgelaten aan een interne commissie van, jawel, de politie zelf. Ik ga het erover hebben met mijn collega en gezichtsherkenningsexpert Lotte Houwing. Hoi Lotte.
Hallo.
En onze directeur en mijn favoriete co-host Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Evelyn,
ja?
Ik heb me een beetje zorgen over jou gemaakt de afgelopen 2 weken.
Oh nee.
Ja, ik dacht, nu je niet meer op de social media zit, zit je dan alleen maar op zoekmachines? Wat is er nog aan het doen op het internet? Vermaakt die vrouw zich wel? Praat me bij.
Ja, wat? Nou, ten eerste, ik waardeer je zorgen enorm. Ik heb niet zoveel tijd doorgebracht op zoekmachines. Ik heb wel stappen gezet in hoe de informatie des werelds tot mij komt. Mm-hmm. Namelijk, ik ben me aan het inschrijven op heel veel nieuwsbrieven.
Ah, wat leuk.
Ja, dus ik had er al een paar, maar ik dacht, nou, dit gaat het voor mij zijn voorlopig. Via een van die nieuwsbrieven kwam ik het volgende tegen, wat ik graag met je wilde delen. En dat is een onderzoek dat is gepubliceerd door Nature, het wetenschappelijke tijdschrift. En dat was onderzoek naar online gesprekken of online comments, om heel specifiek te zijn. Er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel geschreven over hoe toxisch online cultuur is, hoeveel online haat er is, nou, al dat soort zaken.
Nou, gaan we straks tijdens de inbel ook nog even over hebben. Kleine spoiler.
Leuk. En een groep Italiaanse wetenschappers heeft 500.000 comments geanalyseerd tussen 1990 en nu. En de resultaten waren best verrassend.
Ja, wat dan?
Toxicity is niet toegenomen.
Wat? Mind is blown.
Ja, dus
hoe zit dit?
Nou, dus ze hebben gekeken, dus ze hebben die comments van sociale media gehaald. Dus dat, vroeger was dat dan Usenet en dat soort zaken. Hebben ze door Perspective AI gehaald. Dat is een tooltje wat heel veel platformen en online nieuwswebsites gebruiken om voor hun contentmoderatie. Zal uiteraard niet een perfect systeem zijn. Dat is het nooit. Maar het werkt natuurlijk even slecht op huidige comments als comments van 30 jaar geleden. En ja, ze hebben gewoon gevonden dat, dus niet dat online comments nu niet toxic zijn, maar dat ze dat vroeger ook waren.
En hoe definiëren zij toxisch?
Ja, natuurlijk ook niet super wetenschappelijk, maar zij zeggen daar zelf over: rude, disrespectful or unreasonable and likely to make someone leave a discussion.
Ja, dus grof, onrespectvol en
onredelijk.
Onredelijk.
Ja,
ja. Oké. Niet per se een geruststelling, meer het internet was dus altijd al een enorme bagger.
Nou,
of hoe, hoe interpreteer jij dit?
Nou ja, nee, het is geen geruststelling, maar het zet je wel aan het denken over de oplossingen. Want kijk, wat wel voor de hand ligt, denk ik, is dat er nu veel meer mensen online zijn. Er is veel meer online commentaar. Het speelt ook een veel grotere rol in ons leven dan vroeger. Mm-hmm. Dus het feit dat het internet toxisch is nu een groter probleem dan het vroeger was. Ook al heeft het aandeel toxische content niet is dat niet gestegen.
Nee, precies, want het is in percentage niet gestegen. Precies. Maar in aantal is het natuurlijk veel meer.
Ja, maar ja, dat is wel nuttige informatie om te weten als je bijvoorbeeld gaat kijken, wat zijn dan mogelijke oplossingen? Want we hebben ons nu vooral gericht op, nou, de overheid richt zich vooral op het offline halen van uitingen. Bits for Freedom richt zich op wat zijn nou de specifieke mechanismen van platformen, de architectuur van platformen, waardoor er zoveel toxische content boven komt drijven.
Mm-hmm.
En deze onderzoekers zeggen, misschien moet er ook nog iets anders gebeuren, namelijk het ingrijpen of het stimuleren van het gedrag. Dus kunnen we bijvoorbeeld mensen stimuleren om positiever gedrag te voorkomen?
Te vertonen.
Vertonen, dankjewel. En ze halen een aantal soort nuggets eruit is, hoe langer een gesprek voortduurt, hoe groter de kans dat het toxisch wordt.
Mm-hmm.
Verbaasde me niet superveel. Maar als je dat weet, zou je kunnen zeggen, een sociale media platform waarbij het gesprek gewoon afgelopen is na de 10e comment. I don't know. Ze hebben natuurlijk gekeken naar veel verschillende soorten platformen. Bijna overal was de hoeveelheid toxische content ongeveer gelijk. Mm-hmm. Of in ieder geval niet noemenswaardig anders. Behalve binnen, dus Reddit was relatief ontoxisch.
Okay.
En er waren specifieke subreddits,
mm-hmm,
waar het percentage toxische content heel laag was. Met name op de science subreddits.
Oh.
niet omdat de mensen die daar komen een soort van verheven wetenschappers zijn die daarboven staan. Maar wat ze dus op een aantal van de science subreddits heel goed doen, is aan de ene kant heel veel fact-checking.
Mm-hmm.
Dus er zijn heel veel wetenschappers die zich inzetten voor het fact-checken van andermans berichten. Berichten worden gewoon vloep verwijderd als je niet voldoet aan de eisen. Dus ik denk dat dat heel erg iets doet met de verwachtingen die andere mensen ook hebben van wat je daar eigenlijk samen aan het doen bent.
Ja.
En het andere wat ze daar doen is gewoon heel erg veel contentmoderatie. Dus ze hebben volgens mij meer dan 1000 contentmoderatoren op die subreddit.
Ja, precies. Dus dan wat er dan aan toxische comments is, wordt daar afgegooid.
Precies.
Als het niet aan de richtlijnen voldoet.
Ja, en die subreddits zijn natuurlijk, vind ik echt heel interessant, omdat ze een beetje zijn wat je van sociale media zou hopen. Namelijk soort kleinere gemeenschappen die samenkomen rondom een specifieke interesse.
Hmm.
In plaats van, TikTok, Facebook, Instagram, waar alles gewoon op één hoop wordt gegooid. Hmm. Er één set aan regels zijn voor alle mensen en voor alle type interacties. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook een belangrijke bijdrage speelt.
Ja, interessant. En heel even kort nog, welke social medium had de meeste toxische comments? Hebben ze dat ook gevonden?
Ja, toch die nieuwe extreemrechtse shit van Trump is er één, Gap, geloof ik. En van de andere ben ik de naam vergeten. Maar dus ook wel een beetje wat je zou verwachten. Maar alsnog was het verschil tussen de platformen waarop er zogenaamd een soort van volledige vrijheid van meningsuiting is, en platformen zoals waar best wel veel contentmoderatie is, toch niet zo heel veel verschil.
Interessant. In welke nieuwsbrief heb je dit gelezen? Want misschien is dat ook nog wel een leuke tip voor de luisteraars.
Nou, dit is er een die ik toevallig al heel lang volg, van Anne Friedman. Zij is een journalist en is al heel lang geleden, ze is zelfstandig journalist, heeft al heel lang haar eigen nieuwsbrief. Ook echt als manier om controle te houden over haar eigen relatie met haar lezers. Dus inderdaad een aanrader.
Ik ga hem linken in de show notes. En dankjewel voor het delen.
Yes.
Lotte, we hebben het al vaker gehad over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de politie. Maar het is alweer een tijdje geleden. Dus ik dacht, misschien kan je even ons geheugen opfrissen. Wat houdt het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de Nederlandse politie precies in?
Yes, wat de Nederlandse politie nu doet, is zij maakt gebruik van het systeem Catch. Een massale databank met heel veel gezichten. Een dikke 1,6 miljoen onderhand.
Mm-hmm.
Dus dat is 1 op de 10 of 11 mensen op de bevolking van Nederland. Dus dat is echt heel erg groot. Verdachten en veroordeelden staan daar door elkaar.
Mm-hmm.
En wat ze eigenlijk doen, is ze hebben die databank klaar en dan kunnen ze dat matchen met beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera's. Dus er is geen real-time gezichtsherkenning op de straat, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar dit systeem zorgt er wel voor dat ze die grote gezichtsherkenningsdatabank kunnen matchen met gewone beelden. Wat er dus eigenlijk voor zorgt dat heel veel gewone camera's onderdeel kunnen zijn van dit gezichtsherkenningssysteem.
Ja, want ik denk nou ook meteen aan die deurbellen die overal hangen. De slimme deurbellen. Mm-hmm. Waarvan de politie kan daar toch ook beelden van opvragen. Ze hebben daar een soort systeem voor, toch? Hoe heet dat
ja,
ook alweer?
Klopt. Dus ze hebben nog een databank. Die heet Camera in Beeld. Ja. En daar kan eigenlijk iedereen, bedrijven, burgers met camera's, kunnen daar hun camera aanmelden.
Mm-hmm.
Die camera's filmen heel vaak onrechtmatig de publieke ruimte. En ja, daar komen dus mensen in beeld. Als jij daar langs loopt en daar gebeurt iets, dan zou de politie dus ook die beelden kunnen vorderen bij de mensen met die deurbel. En dan vervolgens die matchen met die gezichtsherkenningsdatabank.
Dus met die catch database gaan ze dan kijken, komen deze mensen voor in deze database, terwijl dat niet per se politiecamera's zijn.
Ja, klopt. Dus de politie heeft een eigen databank en die kunnen ze matchen met beelden die in theorie overal vandaan kunnen komen.
Hoe zit het ook alweer met de wetgeving rondom het gebruik van die technologie? Want is er nou wel of niet een wet voor het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de politie?
Nou, wat er eigenlijk is gebeurd, het is een klassiek voorbeeldje function creep. De politie had al een databank met daarin ongeveer 800 foto's van gezichten van mensen die, ik geloof toen, verdachten of veroordeelden waren. En toen kwam gezichtsherkenning als technologie meer beschikbaar. En toen dachten ze, weet je wat, we gaan hier een gezichtsherkenningsdatabank van bouwen. En dat gebeurde in 2016.
Mm-hmm.
Maar daar is toen nooit in de Kamer echt een discussie over geweest. Daar is nooit een specifieke wet voor gekomen. Dat is eigenlijk gewoon een beetje gebeurd. Ze zijn dat gewoon gaan doen. En dat doen ze dus eigenlijk op basis van verouderde wetgeving. En puur qua woorden zou je dat er misschien nog wel soort van in kunnen lezen.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je zulke ingrijpende technologie gaat gebruiken, moet daar gewoon politiek ook een besluit over komen. Moet daar democratisch een debat over worden gevoerd. En moet daar dus een specifieke wettelijke grondslag voor worden gemaakt. Omdat je dan kan zeggen, nou, we als samenleving hebben met elkaar afgesproken dat dit is, Dat we het oké vinden dat we dit gaan doen en hoe we het gaan doen en hoe dan het toezicht is geregeld en gewoon waarom je zeg maar wetten maakt. En dat is dus niet gebeurd.
Dus je zegt, er zijn wel regels. Die regels zouden kunnen gelden voor gezichtsherkenningstechnologie. Maar toen die regels bedacht werden, was er geen gezichtsherkenningstechnologie. En dus zouden er nieuwe regels moeten komen.
Ja, dat is een beetje waar het op lijkt. Mm. Alleen die regels zijn ook nog eens in een specifieke context gemaakt. En dit groeit langzaam ook een beetje zo kanten op. Dus het ongemak is denk ik nog wel groter dan dat. En het zou eigenlijk, is de bottom line, het zou gewoon nodig moeten zijn om hier een specifieke grondslag voor te maken. Zodat er een debat aan vooraf kan gaan. Wat willen we nou eigenlijk dat de politie gezichtsherkenning kan gebruiken? En zo ja, op wat voor manieren dan? Of in wat voor gevallen dan? En hoe richten we daar dan toezicht op in?
Oké. Ja, want als ik alleen al kijk wat er voor de burger sinds 2016 allemaal technisch meer mogelijk is geworden met beeld en beeld herkennen en nou ja, wat ik achter mijn er zijn zulke grote ontwikkelingen geweest. Nou ja, dat ik me echt voor kan stellen dat je het daar met z'n allen eens goed over moet hebben. En nou ja, het lijkt erop dat de politie dit zelf ook wel een beetje aanvoelt. Dat er iets over op papier moet worden gezet. Want ze zijn met dat inzetkader gezichtsherkenning gekomen. Ongeveer 20 pagina's tekst over hoe ze dat willen gaan doen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, dus ik denk dat hier het ongemak twee kanten op gaat. Dat het aan de ene kant laat zien dat ze inderdaad voelen, ja, dit is toch heel ongemakkelijk. Er moet toch wel wat over op papier komen. En dat is ook wel in de Tweede Kamer een keer gezegd. Volgens mij ook door de minister. En aan de andere kant, ja, is dit natuurlijk helemaal niet hoe het werkt. We maken zo'n wet omdat je dan in een democratie daar een proces voor hebt, hoe dat tot stand komt, omdat je dan op kunt zeggen, we hebben een gedegen debat hierover gevoerd. Het is niet de bedoeling dat je zelf iets op papier zet over wat jij graag wil doen, dat dan vervolgens gaat doen en dan terugverwijst naar datzelfde papiertje van ja, maar er staat iets op papier, dus dit kan. Dat is gewoon het hele proces skippen en doen alsof je hetzelfde eindproduct kunt maken. Nou, dat is niet zo. En dat is wel een beetje hoe zo'n inzetkader overkomt. Want een inzetkader is gewoon ja, juridisch is het niet een ding. Dus het is, de politie heeft het gewoon bedacht, omdat ze dachten, wet, ja, wet, moeilijk. Hebben we niet, we willen eigenlijk wel beginnen, weet je wat?
Ja.
Inzetkader.
Maar zou je ook niet kunnen, zeg maar, ben je nu niet te streng? Want je zou ook kunnen zeggen, de politiek heeft het nagelaten om de politie te begrenzen wat betreft het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie. En nu neemt het de politie het initiatief om zichzelf grenzen te stellen.
Dat zou je kunnen zeggen. Ik zou dat niet doen. Er worden ook eigenlijk geen grenzen gesteld in het inzetkader. Er wordt alleen een soort spectra.
Mm.
Meervoud van spectrum. Mm. Beschreven waar je een inzet langs zou kunnen leggen. Om te beoordelen of je meer aan de groene of meer aan de rode kant van iets zou staan.
Mm.
Zonder dat er dan ook meteen gezegd wordt, rood is no-go.
Mm.
Het blijft heel casuïstisch.
Mm. Mm.
En ik denk dat het op zich nuttig is om iets te hebben waardoor je kunt zeggen, dit is meer problematisch dan dat.
Mm-hmm.
Of als, denk dan hieraan. Mm-hmm. Of zo. Dat zijn denk ik best wel nuttige exercities.
Mm.
Maar het mag sowieso nooit de functie krijgen van een basis waarvan je kan zeggen, en nu hebben we deze bevoegdheid, want we hebben hier zelf iets op verzonnen. Mm. Want zo werkt dat niet.
Mm.
En het vervult dus ook niet die functie van begrenzing. Eigenlijk vervult het juist het tegenovergestelde. Het
faciliteert.
Ze lijken het wel nu zelf in.
Op zich is het natuurlijk zo dat een overheid pas iets mag als ze die wettelijke grondslag hebben gekregen. Als ze daar een bevoegdheid toe hebben. Nou, die hebben ze eigenlijk niet. En nu hebben ze wel iets om mee te wapperen en te doen alsof.
Ja. Ja, en ze hebben dit op papier gezet, omdat er ook wat recente uitbreidingen zijn, toch? In de inzet van die gezichtsherkenningstechnologie. Zoals ik al zei, die uitbreiding van die Catch-database, maar ook die FaceFinder. Wat zijn de belangrijkste zorgen die je hebt over deze specifieke uitbreidingen?
Ja, dus twee dingen die ze er nu langs hebben gelegd en die ze zelf blijkbaar voldoende oké hebben bevonden, is een uitbreiding van die Catch-databank, waarin ze eigenlijk beelden, bijvoorbeeld van beveiligingscamera's, waarop een verdachte is te zien of waarop een misdaad is te zien, die ze hebben gematcht met de Catch-databank, de gezichten, en waar nog niks uit is gekomen, die bewaren ze daarin. Want je ziet eigenlijk dat de Catch-databank neemt toe, die groeit. Er komen steeds meer mensen in te staan en meer gezichten. Dus zolang ze die beelden bewaren waarop een verdachte te zien is of waarop een misdaad wordt gepleegd, dan kunnen ze over tijd vaker een match uitvoeren en wordt de kans natuurlijk groter dat uiteindelijk daar een identificatie op plaatsvindt.
Mm.
Dus dat is iets wat gaande is. En FaceFinder met
een 1
als I.
Geen 3
als
E.
E.
Nee.
Maar geen apenstaartje als A.
Is dit MSN-taal of een soort bits en bytes referentie?
Ik denk een bits en bytes-achtige referentie. Mm. Maar er zitten zoveel gemiste kansen in. Inderdaad, het apenstaartje, de 4, het getal 3. Een uitroepteken.
Er had zoveel meer gekund. Maar we moeten het doen met de 1 als I. En die gaat eigenlijk veel meer over de waar. Dus stel ze hebben al een identificatie of ze hebben in afval een gezicht, dan kunnen ze kijken waar in andere beelden komt dit gezicht nog meer voor. Of ze hebben dus al iemand echt geïdentificeerd en dan kunnen ze kijken waar is deze persoon nog meer te zien. Hoe vaak komt die persoon daar? Wie zijn er verder in beeld? Dan kun je natuurlijk op die manier heel veel informatie over die persoon.
Ja, dus die matcht de gezichten weer met plekken waar die gezichten nog meer voorkomen. Zeg ik dat goed?
Ja, klopt.
En jij maakte je zorgen hierover en hebt toen een WO-verzoek gedaan. Dus een inzageverzoek naar de inzet van deze technologie. Wat is daar uitgekomen?
Ja, wat ik eigenlijk wilde weten was, hoe zit dat nou? Hoe wordt hier nou eigenlijk intern naar gekeken? Dat er dus niet een wettelijke grondslag is. En dat er nu dus wel weer nieuwe inzetten, nieuwe technologie, nieuwe toepassingen gaan plaatsvinden. Hoe werkt dat nou bijvoorbeeld met begrenzing? Nou ja, van de politiek kun je dat op een andere manier volgen. Maar ik dacht, ik wil ook kijken wat daar intern gebeurt. Dus toen hebben we met een verzoek op basis van de wet open overheid bij de politie gevraagd van, goh, we willen documenten die zien op eigenlijk een beetje de AVG-stappen die je dan moet maken.
Mm-hmm.
Dus de politie heeft een functionaris gegevensbescherming. Die geeft dan vaak een advies over nieuwe dingen die de politie gaat doen met een grote impact op de rechten van burgers. Nou, daar leek me dit wel onder vallen.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, we kunnen dat advies opvragen. Net zoals de gegevensbeschermingseffectbeoordeling.
Wauw.
Yes, hij ging goed. Maar ja, goed, dat hebben we dus opgevraagd. En een beetje de documenten daaromheen. Dan krijg je de correspondentie en noem maar op. En daar kwam uit dat het er gewoon niet was.
Dus wat is er niet?
De gegevensbeschermingseffectbeoordeling. Mm-hmm. En een advies van de functionaris gegevensbescherming.
En wat is daar slecht aan, dat er niet is? Dus wat zijn daar de risico's van?
Nou, wat we net eigenlijk al hebben gezien, is dat dus extern is er veel te weinig toezicht hierop. Er is geen grondslag, dus er is vooraf is er al veel te weinig debat over gevoerd. Daarom is er ook geen goed debat gevoerd over hoe richt je dan toezicht in. Mm-hmm. Er is überhaupt niet zo heel veel toezicht op de politie. Zelf wijzen ze dan wel eens naar, ja, de rechter kan hier nog iets van vinden, maar lang niet alles haalt het tot de rechter. Dus daar zit qua extern toezicht gewoon, hebben we daar een probleem. Dat betekent dat er nog meer zwaartepunt komt te liggen bij intern toezicht. En intern toezicht bestaat dan bijvoorbeeld uit zo'n functionaris gegevensbescherming. En uit wat we kregen op dit WO-verzoek blijkt dus dat eigenlijk ook niet is gebeurd. Mm. Dat die gewoon niet is gehoord, dat er geen advies is gegeven, dus ook niet kan zijn opgevolgd. En in zo'n gegevensbeschermingseffectbeoordeling kijk je dus eigenlijk naar, wat is dan de impact en hoe kun je die nou zo klein mogelijk maken? Daar is dus gewoon niet over nagedacht.
Dus ze zijn gewoon begonnen zonder na te denken over de risico's?
YOLO! Of in elk geval niet volgens de stappen die daar normaal voor ontworpen zijn.
Nee, precies. Ze hebben zelf die soort van meetlat ontworpen met waarin ze zelf een soort risico-inschatting maken. Maar niet volgens de mechanismen die we daar eigenlijk in onze democratie voor hebben.
Precies. En dan, ja, dat inzetkader is dus opgesteld door mensen van de politie zelf. En de functionaris gegevensbescherming is natuurlijk ook intern bij de politie. Maar die heeft daar wel een onafhankelijke functie. En uit de mails die we wel hebben gekregen in dat WO-verzoek blijkt ook eigenlijk dat hij zelf moest zeggen van, hey, ik heb in de wandelgangen iets gehoord over dat er misschien gezichtsherkenning gaat worden ingezet. Hallo, wil iemand mij misschien even bijpraten? Ik ben de FG.
Hmm. Jij maakt hier zoveel zorgen over dat je een tip hebt ingediend bij de autoriteit persoonsgegevens. Wat hoop je dat daarmee gaat gebeuren?
Ik hoop heel erg dat de autoriteit persoonsgegevens dit zelf gaat oppakken en hier echt iets op gaat doen. De autoriteit persoonsgegevens is de instantie die de AVG handhaaft. En dat lijkt me eigenlijk het enige juiste om nu te doen.
Verwacht je ook dat dat gaat gebeuren?
Nou, ik weet dat de AP het heeft gezien. Mm-hmm. De AP heeft zelf ook bijvoorbeeld in de NOS gezegd, dit is the other way around. Je moet eerst een grondslag hebben. En dan kun je op basis daarvan bijvoorbeeld een interne werkwijze maken, een protocol of een inzetkader. En dan kun je aan de slag. En dit is gewoon helemaal de verkeerde kant op. Dit kan niet. Dus het staat op de radar. Ik weet niet of het gebrekkige interne toezicht dat ook stond. Dus dat is waarom wij het naar de AP hebben gestuurd. En we hopen dat het samen in ieder geval genoeg is voor de AP om hier hard op in te grijpen.
Ja, dat hoop ik ook. We hebben nu weer of nog steeds, ik weet niet precies welke van de twee, te maken met een overheidsorgaan dat zich niet aan de wet houdt, toch weer een soort controle of externe controle probeert te omzeilen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen als samenleving, als democratie, dat onze overheid en dus de politie zich aan de wet houdt en zich aan de regels houdt die we met z'n allen bedacht hebben?
Ja, luisteraars, als jullie ideeën hebben, stuur het vooral naar ons op.
Afschaffen?
dat zou wel heel wat oplossen. Ja, ik vind het vooral gewoon, op dit punt vind ik het best wel vreemd dat we wel een handhavende instantie hebben. Hallo AP, die dit ziet, die zich in de media hierover uitlaat. Dan denk ik, maar jij bent hier de instantie die een handhavende functie heeft. Doe het!
Ja, dus daar zit ook voor jou echt een pijnpunt, zie ik. Dus ze signaleren het, maar ze doen niks. Dus de AP moet dingen doen.
Ja, je signaleert het goed. Lekker bezig. En nou doorzetten.
We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week is dat Maaike Hartjes, striptekenaar, illustrator en cartoonist. Maaike tekende ook de strip voor de uitreiking van onze Big Brother Awards en krijgt zelf regelmatig te maken met de schaduwzijde van het internet. Ik ga haar bellen.
Met Maaike.
Hoi Maaike, met Inge van Bits of Freedom. We bellen jou eigenlijk omdat veel van jouw werk gaat ook over aan ons werk gerelateerde thema's. En ik vroeg me af, hoe is dat zo gekomen?
Oh ja, dat kwam eigenlijk gewoon door de pandemie. Ik had net daarvoor een iPad gekocht. En toen ben ik ook heel veel stripjes juist direct voor internet gaan maken.
Mm-hmm.
En ook heel erg, ik had heel veel tijd, dus ik kon ook heel veel strips tekenen. En ik ging over alles wat me maar, wat ik maar meemaakte, wat ik voelde, ging ik gewoon strips over tekenen en het nieuws heel erg volgen.
Mm-hmm.
Dus ik heb allemaal strips ook over vaccins en over ziek zijn en een Trump die toen heel groot was. Dus ik ging over maatschappelijke dingen toen ook heel veel tekenen.
Ja.
En toen kwam Black Lives Matter kwam toen langs. En toen dacht ik van, dan ga ik gewoon ook maar over racisme tekenen. En toen ben ik daar eigenlijk helemaal door opgezogen. En ben ik me er heel erg gaan verdiepen. En opeens dat ik veel meer merkte van, dit is racisme. Dat wist ik allemaal niet. En ik heb toen eigenlijk in een hele korte tijd heel veel geleerd. En me toen ook voorgenomen om daar meer over te gaan tekenen.
Ja, interessant. En ook dat je dat bent blijven doen. Want je maakt nog steeds heel veel werk. Wat onder andere op jouw Instagram te zien is.
Vooral Instagram eigenlijk. Ja, ik zet dat ook wel op Facebook. Maar Instagram is eigenlijk wel mijn uithaalsbasis.
Ja, en ik vroeg me af. Zo als uitgesproken vrouw op het internet. Krijg je veel shit over je heen?
Nou, valt mee eigenlijk. Ja, natuurlijk als je over controversiële onderwerpen... post komt er altijd wel wat shit bij.
Hmm.
Ik heb op zich, omdat ik dus eigenlijk ook altijd over dingen post, over groepen post, bijvoorbeeld transgender mensen dus over mensen van kleur. Dat zijn groepen waar ik zelf niet toe behoor. Dus daar merk je ook wel vaak van, als er dan transfoben of racisten zijn, die kunnen niks met mij. Die kunnen niet gaan roepen van dat ik terug moet naar mijn eigen land of zo.
Hmm.
Dus dat geeft me een soort bescherming. Hmm. Maar, en dat voor mij is dat ook een reden juist om er dan wel over te gaan posten.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook niet fijn om dat te lezen. Toch wel de haat die dat oproept, ook voor andere mensen. Maar persoonlijk valt het wel mee. En af en toe dus wel seksistische dingen, dat maak ik natuurlijk wel mee.
Ja, precies. Want je had een maand geleden een strip over jouw relatie. Een vrij onschuldig stripje in mijn ogen. En dat toen ging het helemaal los, toch?
Dat was echt heel erg raar, want het was een strip, de basis van het ging over dat ik al heel lang samen ben met mijn vriend. Maar het was een soort anti-romantisch stripje, dat in elke pagina, dan was het een beetje de thema van ik hou van je, maar ik weet niet hoe lang ik nog bij, of hoe lang we het leuk hebben. Dus gingen we eigenlijk stapje voor stapje we gaan niet trouwen, want dan moet je weer gaan scheiden. En het was heel erg op zo'n soort overdreven, grappige manier. Dat we bij elk stapje vooruit, we blijven samen, want het is leuk. En opeens zijn we dan al 25 jaar samen.
Ja.
En ik had het zelfs al 3 jaar geleden getekend en een paar keer gepost. En ik kreeg alleen maar positieve reacties erop. Het is gewoon heel realistisch. En het is gewoon een beetje overdreven grap.
Ja.
Maar toen, ik weet niet wat er toen opeens gebeurde, want ik heb het dus een maand geleden gepost. En toen denk ik dat ik misschien bij een of andere groep terecht ben gekomen. Mm-hmm. Van voornamelijk allemaal conservatieve Amerikanen. En die werden heel erg boos op het feit dat ik niet wilde trouwen. En dat ik mijn vriend aan het lijntje zou houden. Het was echt heel bizar.
En ja.
die berichten die bleven ook gewoon maar doorkomen. Ik moest dan de lopende band gaan blokken en deleten.
Wow.
Dus dat is ook... Soms kan je ook gewoon... Dan kom je opeens in een raar groepje terecht. En dan... ik zag ook gewoon dat de strip is ook gewoon bij... Dat krijg je natuurlijk dan ook. Dat ze het gaan rapporteren allemaal bij Meta. En dus hij werd ook gewoon geflekt. En hij staat nu... Wat was het ook weer? Hij was vanwege een seks aanbieden aan volwassenen. Dat was dan die strijd met de richtlijnen.
Wow.
Er komt niet eens seks in voor. Ja, dat is een stripje. En het stomme is, ik heb dat aangevochten of gewoon geprotesteerd.
Ja.
En opeens is de case gesloten. Maar het is nog steeds dat hij lager dan... hij staat er nog wel, hij is niet weggehaald. Maar hij staat dan lager in het overzicht. Omdat hij in strijd is met de richtlijnen.
Maar dat is toch zo ontzettend raar?
Ja, dan sta je
raar.
Opeens met lege handen. Dan kan je niks.
Nee, want je kan dan als maker... Kijk, want je hebt dan dus wel de stappen die je kan zetten gevolgd... om het ongedaan te krijgen. Maar dan toch krijgen de mensen die hem dus vaak geflekt hebben... een soort van gelijk. Of in ieder geval...
Ja. het houdt dan, want ik kan me niet voorstellen dat er echt iemand naar gekeken heeft. Want het is gewoon een lief stripje. En ja, er komt niet eens seks in voor. En toch wordt het om die redenen, wordt het dan gewoon... staat het lager in de... Nee, ik weet niet, het is een van de melding.
Ja.
En ik kreeg dat niet meer weg. Dan zei ik echt een rechtszaak gaan aanspannen of zo.
Ja, echt ontzettend raar.
Ja, je kan dan echt helemaal niks.
Nee.
Ja. Ja, en het is, ja, want op zich trollen, dus een beetje blokken en deleten. En dat waait vaak ook wel weer over. Dus dat is eventjes vervelend. En je kweekt ook wel een beetje een olifantenhuid als je dat wat vaker doet.
Ja.
Maar ja, dit soort dingen, dat je eigenlijk gewoon echt als meta besluit van... oh ja, nee, we gaan je blokken of we halen je account offline. En je staat met lege handen en je kan niks.
En als je nieuw werk maakt bijvoorbeeld... hou jij hier dan een rekening mee? Dus zo van, dit ga ik maar niet meer zeggen. Want wie weet word ik weer geblokt of geflagd. En dan moet ik die hele procedure weer door?
Nee, dat heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Van, ik teken gewoon wat ik wil.
Mm-hmm.
En ik hou gewoon wel een beetje rekening met welke algoritmes. Of tenminste, van welke hashtags ga ik bijvoorbeeld gebruiken. Dan check ik ook altijd van wat wordt er nog meer onder bepaalde hashtags gepost. Zodat ik wel, dat ik niet per ongeluk bij een van de haatgroep terechtkom.
Ja.
Maar ja, nee, eigenlijk teken ik... En het geeft me ook heel vaak inspiratie wel. Dus ik had ook een stripje een tijdje geleden getekend over de verkiezingen.
Ja.
Dat ik, tenminste waarom ik altijd op iemand van kleur stem bij verkiezingen. En liefst een vrouw. Nou ja, er kwamen uiteraard toen ik dat postte, kwamen er allemaal boze witte mannen. Die het belachelijk vonden dat je dan op basis van gender of kleur ergens op zou gaan stemmen. En dat heeft me ook weer inspiratie gegeven. Heb ik er weer een vervolgstripje over getekend, waarin dan ik een witte man opvoer die dat dan tegen mij gaat zeggen. En dan zoomt de camera eigenlijk uit en dan zie je een hele wal, of een wall, ik ga meteen Engels praten. Een hele muur met allemaal posters, van die verkiezingsposters met alleen maar witte mannen erop. Dus dat, dan hoef ik eigenlijk niet eens meer wat te zeggen om zijn betoog te weerleggen. Dus
ja.
In die zin, ik vind het heel leuk. Dat is het voordeel van dat soort backlash wel weer, dat je een inkijkje krijgt in de hoofden van mensen die daar precies niet mee eens zijn. En dan kan ik dat soms ook weer gebruiken om ook weer daarop door te gaan.
Ja, super interessant dat die dan toch ook weer zichzelf ook weer terugzien in jouw werk. Ik ben heel benieuwd wat voor reacties dat dan weer oplevert en hoe dat een soort sneeuwbal kan worden.
Nou ja, dat zijn ook wel weer mensen die alleen maar even langskomen. Soms op basis van een hashtag of wat en of dat het langskomt. En om alleen maar even een nare opmerking achter te laten. Dus ik ben ook wel opgehouden om daar heel erg mee, dan persoonlijk mee in discussie te gaan.
Ja.
Dat is echt de tijdsverspilling in de meeste gevallen.
Dat klinkt als een hele verstandige keuze. Hey, super leuk dat je even met ons in gesprek wilde. En als de mensen jouw werk willen zien, wat ik zeker aan kan raden, want het is heel erg leuk werk. Dan kunnen ze jou het beste via je Instagram volgen, toch?
Ja, daar ben ik het meest actief.
Ja, dus die...
Maaike.hartjes.
Maaike.hartjes. Ik ga hem sowieso ook even linken in onze show notes. Dus dan kan iedereen je vinden. En dan wil ik je nu heel graag bedanken voor je tijd en voor het leuke gesprek.
Ja, dankjewel. En ga zo door ook met jullie Bits of Freedom.
Ja, dat zijn we van plan. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Wil jij voortaan de podcast elke twee weken vers in je inbox? Schrijf je dan in voor mijn podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, onze directeur Evelyn Austin en Lotte Houwing. We belden in met Maaike Hartjes en onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Randall Pelen van Yolo Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.